Goedemorgen.
Goedemorgen.
Olaf, jij hebt in een kledingwinkel een kledingstuk in je handen gehad wat je niet gekocht hebt. Dat vind ik heel jammer. Want je weet wat erop stond, hè? Weet je het nog?
Ja, een makkelijke shopping.
Wat stond erop?
De worst is yet to come.
Het ergste moet nog komen. Ja. Het ergste is dat ik nou net vandaag daar iets over zou willen zeggen. En, maar dat is in alle ernst. En waarschijnlijk is zo'n opschrift op een t-shirt ook ernst. We weten nooit waarom iemand dat erop zet. Voor de grap of wat dan ook. Maar het was wel een beetje het thema waar ik zal proberen iets over te zeggen. Ook in verband met de teksten die wij reciteren en die soms, als je er zo voor het eerst in komt, toch een beetje zo in de lucht lijken te hangen. Dan zingen we een tekst die een beetje filosofisch is en een beetje vol tegenstrijdigheden zit. En we zingen een regel die ook een beetje lijkt op the worst is still to come of zo. Zo van, laten we ons bewust zijn van de doodstrijd, persoonlijk en maatschappelijk. En dan zingen we weer de hymne van de wijsheid. Dat lijkt net een of andere lofzang op een soort herontdekte boeddhistische moedergodin. Die we dan allemaal bij gaan halen. En toch hangt dat allemaal samen. En dat is gewoon, dat kan ik natuurlijk ook niet zo bij elkaar brengen. Maar ik zou het willen proberen. Ik zou dan toch iets willen zeggen met een heel andere ingang. Waar ik dan maar weer begin. Dat is, de eerste aanleiding is een programma wat ik een paar jaar geleden gezien heb, en u misschien ook, en waar ik hier al een keer over gepraat heb. Dat was op de televisie, Wintergasten. Herinnert zich iemand dat zo'n programma bestaat? Weet u, sommigen van u misschien, of heeft u het op andere manieren, daar was ook een interview met Anthony Haggerty, van Anthony and the Johnsons. Wie heeft dat gezien? Ja. Dus de meesten hebben dat niet gezien, nog een paar, ja. Dat was aangrijpend, hè? Ja. Dus in mijn volgende boek over Kuan Yin, dat lijkt ook Kuan Yin en dan Anthony and the Johnsons. En Wintergasten, ja, toch. Maar hij zegt zulke aangrijpende dingen en laat ook zulke aangrijpende dingen zien. En misschien juist door de beelden. En ja, dat opschrift op die t-shirt, dat was de rode draad in het gesprek met hem. En dat was diepe, ernstige bezorgdheid om onze cultuur, hè, om de eenzijdigheid. En dat was werkelijk ja, met zo'n passie en zo'n eerlijkheid en zo to the point, dat ik daar iets over zou willen zeggen. Wat mij vooral trof in de film die ik toen zag, dat was een beeld. Hij mocht filmfragmenten kiezen. En er was onder andere een beeld bij van een hele oude Japanner. Herinner je dat? Een Japanner van, ik heb het intussen al een paar keer bekeken. En ik heb ook ontdekt dat ik toen dingen niet gezien heb die ik later op de film wel zag, toen ik het nazocht. Katsuo Ono heet die, geloof ik. Dat is een man van 90 jaar, 96 jaar, broodmager, met vreemde, bijna meisjesachtige, lange kleding. En het is een kort fragment. Hij heeft een aparte manier van Japanse dans uitgevoerd. Het is geen dans, maar het is een soort beweging op muziek, heel aangrijpend. Heel typisch Japans. En hij beeldt uit het lied wat u allemaal kent van Schubert. En zeker de woorden. Sah ein Knab ein Rosleinstein. Rooslijn. Sorry. Ja. En hij beeldt dan vooral af. dat gebruik ik dus ook aan het begin van mijn boek als eerste stuk in het eerste hoofdstuk, die regels, juist omdat het me zo trof hoe hij dat uitbeeldde. Wat daar gebeurt is dat een jongen onnadenkend een roosje plukt op de heide, terwijl dat roosje hem waarschuwt, doe het niet, want je zult je openhalen, hè? Je zult gewond raken en ik zal gebroken worden. Hè? Kom er niet aan, het is te teer. Hè? En eigenlijk zegt Anthony Haggerty ook in dat hele gesprek dat het om gaat over onze eenzijdige manier van omgaan met de aarde en de wereld en zijn bezorgdheid. Maar die oude man, die zie je een roos plukken en die roos is natuurlijk meteen dood. En hij probeert dan wanhopige pogingen weer in de grond te krijgen en dan loopt hij door. Een verslagen mens. Dat is dat liedje wat gezongen wordt. Maar als je de film beter bekijkt, dan zie je ineens op het moment dat hij die afbreekt, zie je één fractie van een seconde, zie je het oog van een stervend paard. Dat is een heel aangrijpend beeld. Dostojevski gebruikt het, Nietzsche gebruikt het. Dat is zoiets van, ik ben iets aan het doodmaken wat zo kostbaar is. En daar ging zijn verhaal over. En daar heb ik toen een keer hier in de Tijdshow iets over gezegd. In mijn praatje. Ja. Ja. Later, ik geloof 2 jaar geleden, las ik een artikel, een uitgebreid artikel in het Engels met hem. Met Anthony van de Johnsons, Anthony Haggerty. En dat ging daar nog, dat gaat nog dieper daarop in. En wat hij daar eigenlijk zegt, dat is over zijn bezorgdheid en hoe dat soms in zijn liederen eruit komt. En hij zegt, ja, dit houdt mij zolang ik eigenlijk al een beetje bewust leef, meer dan 20 jaar houdt mij dat intens bezig. Een bezorgdheid, nee, ik zeg het niet goed, zegt hij, dat is soms angst en soms wanhoop en opstand. En ik weet ook niet hoe het moet, maar ik ben er diep van overtuigd. Het ergste krijgen wij nog, zoals wij omgaan met de aarde, met elkaar, met het leven, vooral met dat accent op, nou ja, dat komt overal terug, of het nou in het zenboeddhisme is of elders, of bij Fortman, of in de cultuurpsychologie, die eenzijdige accenten op wetenschap, op techniek, waar ik laatst in tegenlicht op de televisie ook weer zo een beetje schokkend beeld zag, alsof eigenlijk waar het om gaat en wat vooruitgang is, dat steeds verder en verder gaat. Maar hij ziet dat eindigt met een catastrofe, een apocalyps, dat zegt hij werkelijk, een doodlopende weg en met grote angst en bezorgdheid. En hij zegt ook elke keer erbij, daar moet een radicale ommekeer komen, maar ik weet niet hoe. Dat vind ik nog het mooiste en het zuiverste. Hij komt niet met een gevoel van, God, we gaan het voortaan feministisch aanpakken. Hij zegt wel, het heeft alles te maken met wat ik dan maar noem, zegt hij, een houding van een patriarchale, uitpluizende, een beetje mannelijke. Dat is natuurlijk heel zwart-wit gedacht, want er zijn evenzeer mannen die mededogen hebben en deernis hebben en voorzichtig zijn. Dat loopt door alles heen. Leest u alleen maar het boek van Karen Armstrong om te zien die getuigenissen komen van mannen en vrouwen. Bovendien, Anthony Haggerty spreekt ook allereerst uit zichzelf. Hij is een man, hij voelt zich een vrouw. Misschien dat hij daarom zo duidelijk en zuiver dingen aanvoelt. Maar hij spreekt steeds over, er moet een verandering komen. Radicaal en wezenlijk, anders gaat het totaal mis. En ik weet het antwoord niet, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik kan alleen zeggen wat ik voel, deze conclusie, maar hoe het verder moet, ik weet het niet. En eigenlijk zouden we allemaal die vraag moeten stellen, die impasse, die bedreiging die er zit in de ontwikkeling van onze cultuur, die op het ogenblik, en misschien eigenlijk al heel lang en diep, getekend wordt door een mogelijkheid van een bijna fatale crisis. En kort daarna, toen ik dat gezien had, dat interview, was er een gesprek met Thich Nhat Hanh. En dat ging daar ook over. Over over de zin, we mogen nooit uit het oog verliezen dat wij met onze technische wetenschappelijke mogelijkheden en hoe wij daarmee bezig zijn met de aarde, dat wij ook iets oproepen als een grote bedreiging, als een spookbeeld. Ook, we mogen de ogen niet sluiten, we mogen niet naïef zijn. En wij staan daar middenin. Wij staan daar middenin. Wat gaan wij doen? Ook dat stuk van Anthony Hegarty komt in mijn boek. Het is zo'n beetje de aanpak van, want hij pleit inderdaad voor de ontdekking van, hij noemt dat zo, van de, met een accent meer op het, niet het eenzijdig patriarchale mannelijke, maar ook de vrouwelijke ervaring van het bestaan, van een moeder, van bescherming en van meer van gemeenschap. En een andere houding waar Fortman over praat als hij praat over het beeld van man en vrouw. En waar ook, met bijna dezelfde woorden, de auteur over spreekt waar ik mijn eerste verhaal mee begon. Die psychiater Maas. Die noemt dat precies zo, met diezelfde woorden. Het klinkt een beetje alsof het uit de feministische theologie komt, maar dat is helemaal niet erg. Dat is een stem die zeer waardevol is, maar daar is een accent in de houding tegenover de aarde en de wereld die voorzichtiger kan zijn. En denk maar aan dat roosje, hè? En die Japaner die dat uitbeeldt. En waar je aan voorbij kan zien. En als je daaraan voorbij kunt zien aan die andere houding, als dat niet samengaat, zowel een mannelijke instelling als een vrouwelijke. Al het eenzijdige is verkeerd. Het moet er bij elkaar zijn. Dan dreigt er iets wat inderdaad fataal zou kunnen zijn. Ik vond het wonderlijk dat Maas in zijn boekje dat precies zo noemde. Hij zoekt ook naar een uitweg uit een impasse. Dus al die aspecten hangen ergens samen. Het moet anders. En wij kunnen onze vinger er niet op leggen. Het gevaar bestaat dat we onmiddellijk een methode, een techniek, een handleiding of een boekje denken. Hier ligt het antwoord. Maar dat vind ik zo mooi van Anthony Hegarty, dat hij naar binnen wijst. Naar zichzelf. En dat hij ook zegt, ik weet het niet. En ik moet, maar wij moeten een andere houding ontdekken. In het belang van de aarde, in het belang van het universum, in het belang van het leven, in het belang van de mens. Ik heb vanmorgen het stuk nog een keer nagelezen van hem, wat ik eruit gehaald heb. En ik heb er een stuk naast gelegd van Hisamatsu. Dat staat in mijn boek, De Moed tot het Onmogelijke. Ik zou het liefst in zijn geheel voorlezen, trouwens ook dit stuk. Maar met bijna dezelfde woorden spreekt Hisamatsu. En het staat op pagina 131 in mijn boek, De Moed tot het Onmogelijke. Het ligt daar op een stapeltje. Ja, ik heb het gisteren ook al gezegd, ik weet niet wat de prijs is, 22 euro. Ik heb er ook al een euro afgehaald. Maar het staat op pagina 131. Ja. Met bijna dezelfde woorden. Manifest over de ondergang van onze huidige cultuur, die ergens doodloopt. En vooral zijn angst en bezorgdheid, net als Anthony Hegarty, dat het niet gezien wordt. Dat we niet wakker geschud worden daardoor. Bijvoorbeeld zoals Nietzsche op zijn manier wakker geschud werd door de eenzijdigheid van onze cultuur. De gaten en de breuken die er zijn en de scheuren die zich gaan vertonen. En sommige mensen die daar gevoelig voor zijn, Anthony Hegarty, maar ook Hisamatsu, die wijzen dat aan. Hegarty die wijst nadrukkelijk, Anthony Hegarty, naar de vrouwelijke benadering. Zoals dat op het ogenblik ook in heel veel religies, de theologie van vrouwen, niet alleen van christenen, ook van boeddhisten, Rita Gross bijvoorbeeld en anderen, ook in de Joodse, is daar een roep om die andere benadering en ook de andere beelden daarbij. Een andere taal, een andere taal. Hisamatsu die noemt dat vrouwelijke niet. Maar zijn opvolger wel. Letterlijk zo. En ook de grote Daisen Suzuki. En Masao Abe. Allebei zeggen ze, heel nadrukkelijk, ik heb die regel van buiten, zoals het diepste archetype in het Westen de vader is, dat heeft ook zijn belang. Het is niet dat het ene fout is en het andere goed. Alsjeblieft, dat is het niet. Maar als één ding eenzijdig wordt, gaat het mis. Heelheid is allebei. Is daar sprake van die heelheid in onze cultuur? Nee. En dat zegt Abbé met even zoveel woorden. En daarom pleit hij zijn hele leven in de dialoog voor die ontmoeting. Want hij zegt, zoals het diepste archetype, de houding in het Westen toch uitgedrukt is in de vader, ook in de religieuze beelden. En dat is ook met zijn eigen invulling, normen, regels, waarden, oordelen, verkennen. Dat is niet alleen negatief. Als het alleen dat is, is het negatief. Maar wij in het Oosten kennen als diepste oerbeeld van de werkelijkheid de moeder, die al ontferming en de bescherming van het leven. Dus niet het oordelen, niet goede en slechte, maar alles en iedereen. Vandaar die gelofte, alles en iedereen. En hij noemt dan met name Prajnaparamita, die tekst zingen wij, en de tekst van Kuan Yin. Dus daar wordt het wel genoemd. En hetzelfde vinden we bij Margarethe Joegsenaar. Die komt uit een hele andere hoek in haar werken tot diezelfde ontdekking. Ze was de eerste vrouw die tot de Academie van Wetenschappen in Frankrijk werd benoemd. Ook al een veegteken dat na zoveel eeuwen eindelijk één vrouw er is. Er zijn er nu geloof ik nog een paar meer. Maar het zijn wel tekenen aan de wand. Dat heeft hier allemaal mee te maken. Die andere stem. En ook haar werk is een hartstochtelijk pleidooi. En ook haar bezorgdheid is groot. En je zou het zo, dat doe ik dan ook in mijn boek wat volgend jaar of dit jaar uitkomt aan het einde. Die teksten kun je naast elkaar leggen. Hisamatsu. Anthony Haggerty. Margarethe Joegsenaar. En uit veel feministische, vrouwelijke theologie. Dezelfde geluiden, dezelfde bezorgdheid. Maar niet alleen daar. Ja, ik zou eigenlijk zeggen, misschien moeten we dat even, voordat ik ook verder praat, laten bezinken. Die vraag. Wat is er met de werkelijkheid gebeurd? Zoals Fortman, toen hij prof in Nijmegen werd, zijn inaugurale reden die luidde, wat is er met de mens gebeurd? Wat is er met de Westen gebeurd? Wat is die eenzijdigheid? Hoe ouder hij werd, hoe meer hij zich daarop toespitste, ook met die bezorgdheid. En dat is geen cultuurpessimisme, dat is geen zwartgalligheid, dat is realiteit. Durven te zien wat de gevaren zijn. En weten dat het anders kan. Ook dat zegt Anthony Haggerty. Het kan anders, het kan altijd nog anders. De mogelijkheid om de wereld te herscheppen, waar Hisamatsu in zijn manifest mee eindigt, om het opnieuw te beleven. En Hisamatsu praat in zijn termen vooral over eenheid ook, hè, die verloren is. Het is een brokstuk, het is een eenzijdige houding. Eenheid en veelheid. Goddank dat er veelheid is, dat er verschillen zijn, maar dat ze allemaal tot hun recht komen. Al die stemmen in het koor. Mannelijke, vrouwelijke, allemaal. En wij zingen zo'n tekst, hè, over de eenheid en de veelheid. Een beetje filosofisch, een beetje kil, maar in de grond komt dat ook neer op het feit, waar zijn wij mee bezig? Hoe staan wij in het leven? Moet het niet fundamenteel anders? En vooral, wat is onze eenzijdigheid? En dan wijzen ze nogmaals op, wat ik dan maar heel kort samenvat, met de woorden van Daisa Suzuki en Masao Abe, dat de patriarchale instelling in onze cultuur oversterk aanwezig is en de werkelijkheid oversterk, zo oversterk eenzijdig bepaald heeft, dat de hele balans zoek is. En dat er gevaar is. Nogmaals, niet dat het andere beter is, maar allebei. En daar hoop ik in mijn boek zo wat getuigenissen van te geven en aan eigentijdse geluiden te laten zien hoe actueel dat is. Ook die vraag, ook die bezorgdheid, ook zoals Haggerty zegt en Hisamatsu, de angst. De grote angst. En de opstand, hè, het verzet daartegen, zoals Maas dat had, waar ik de eerste uitzending mee begon. Dat is een beetje punt 1. En dan dit gegeven, hoe ernstig het is. En als wij dus teksten zingen en aanhalen, hoop ik dat we dat kunnen zien in die opmerking van Masao Abe en Daisa Suzuki. Misschien heeft Hisamatsu het ook gezegd, maar ik heb niet alles van iedereen gelezen. Met Masao Abe heb ik veel kunnen praten. En ook hierover kunnen praten. Over dit aspect. Ook over dat verschil tussen man en vrouw. En ook die eenzijdigheid. He, heeft u dat even in de gaten, zoals het diepste archetype de vader is, de houding in het leven, waar Maas ook over schrijft, want hij zegt, wij zitten gevangen in cirkels van God als vader en macht, dat is eenzijdig. Dat is eenzijdig. Iedereen kan in zijn eigen leven daarmee in het reine komen, in zijn eigen leven, mannen en vrouwen, maar het beeld heeft zijn invloed. En een indrukwekkend getuigenis hoe belangrijk beelden zijn en negatief kunnen werken is, en dat ze wel degelijk invloed hebben, is het, de vrouw van Sartre, Simone de Beauvoir, hè, La Deuxième Sexe, ja dat kent u, of Le Deuxième Sexe, wat is het? Oké, tweede fout. Ja. Maar zij zegt ergens, het is een illusie om te denken dat eeuwenlang bepaalde wijzen van, ja, indoctrinatie moet je het niet zeggen, van uitdrukking van de werkelijkheid op een eenzijdige manier geen invloed hebben op heel onze werkelijkheid. Wat je er ook van denkt, ik ben ervan overtuigd dat dat zo is. Wij zingen andere teksten. Niet dat dat beter is alleen, niks is beter alleen. Maar het is zeker niet een soort boeddhistische moedergodin. Niet Kuan Yin, niet de wijsheid voorbij alle wijsheid. En ik weet niet hoe ik dat duidelijk kan maken. Misschien nog het beste, want ik grijp dan maar terug op dat boek dat gaat komen. Ik heb wel eens verteld over Maria Zambrano. Dat is die filosofe die zo'n grote invloed had op Choron. Die ongelofelijke rebel Choron die zegt, als ik door iemand gered ben, door de authenticiteit van haar uitdrukking, niet eens van haar filosofie, dan is het door wat Maria Zambrano schrijft. Wel, ik heb ook vanmorgen nog, want dat staat natuurlijk ook in mijn komende boek, ik maak u ook wel een beetje enthousiast, zo dus hoop ik tenminste. Alleen de prijs weet ik nog niet. Maar daar zegt zij ergens iets heel merkwaardigs. Zij zegt ergens van, en dat is bij haar echt in een, er is echt iets met haar gebeurd zo. Gelukkig noemt ze het niet verlichting en al dat, helemaal niet. Maar dat ze veranderd is, dat het weer stroomt in haar, dat het levend wordt. En dan zegt ze iets van de ontdekking van wat wij willen uitdrukken. Uitdrukken, zij gebruikt het woord kunst, zij gebruikt soms het woord religie, zij gebruikt soms het woord poëzie. Een andere houding vanuit de ingewanden van haar hart, zegt ze. De ingewanden van de ziel. Het is een prachtig beeld. Het is heel lijfelijk en lichamelijk. Uit mijn ingewanden, daar leven oerbeelden die veel verder reiken dan alles wat is. En wij hebben de neiging, zegt ze, waar gaat het bestaan om? Wat kunnen wij ontdekken met filosofie, met theologie, met psychologie, met allerlei manieren? Wij kunnen misschien ontdekken hoe het leven is. Maar het gaat niet om wat is. Wat is, is dood. Dat is statisch, dat verandert niet meer. Het gaat om wat wordt, wat beweegt. Het gaat om, en dan zegt ze letterlijk, iets wat dieper werkelijkheid is dan alles wat is. Wat is, staat ergens in de weg. Ik kan zeggen, het is dit, Kuan Yin is dat, Prajnaparamita is dat, maar gooi het maar allemaal in de prullenbak of in de Hartsutra, het is allemaal niks. Ja, maar het zijn oerbeelden werkelijker, intiemer, en als wij dat niet eigenlijk uit kunnen beelden, adequaat is, omdat ze te intiem zijn, omdat ze te groot zijn, omdat wij daar geen beslag met onze woorden op kunnen leggen, maar de beelden zijn er. En dan noemt ze als voorbeeld dat in een op zich, geen enkele religie is erg vrouwvriendelijk geweest, geen één, dat daar toch zo'n gestalte als de moeder gods in het christendom zo'n grote plaats is gaan nemen, ondanks dat het in de bronnen, zal ik maar zeggen, niet zo erg aanwezig is. Dat is het hart wat spreekt. En dan zegt ze nog een keer, waar het om gaat in alles wat wij waarnemen is niet wat het is, maar de ongekende, grenzeloze mogelijkheden die wij in alles voelen. Hier in ons hart, in onze diepste ingewanden. En daar komen die beelden uit. Dus niet wat is, maar wat zou kunnen zijn. Merkwaardig. Als wij dus iets zingen, is het niet iets wat is. Sommige mensen die zien die wijsheid voorbij alle wijsheid. Anderen die zien het niet, die hebben een verkeerde bril op of een te kleine koker. Maar sommigen, nee, het is niet psychologisch, het is niet parapsychologisch. Het zijn geen hallucinaties. Het is iets wat in ons hart leeft. Dat heb ik letterlijk zo bij atheïstische Russische schrijvers ontdekt. Antsjarov, die dat letterlijk zegt. Wat is kunst? Maar voor hem, kunst als religieuze, dat is, hij zegt het zo prachtig, herinnering aan de toekomst. Dat is wat in de werkelijkheid is en zich aan het ontvouwen is, maar er nog niet is. Het is juist niet wat er nu is. En dat klinkt heel erg merkwaardig, maar, en daarom haal ik het erbij, ook daarover heeft Hisamatsu letterlijk zo geschreven. In de moed tot het onmogelijke staat het, pagina 37. Ja. U ziet, ik heb het goed, ik heb mijn eigen boek goed bekeken nog. Maar daar staat het letterlijk, hè, wat hij dan bevrijding noemt, of ommekeer, of wat de Boeddha ommekeer noemde, wat verandert, dat het weer stroomt, is dat wij ons niet meer laten vangen door het bestaan als iets dat is. Niet iets dat is, juist niet. Leven, het leeft, het beweegt, het stroomt, dat is juist niet wat is. Dat reikt daar grenzeloos overheen. Heb ik daar woorden voor, zegt hij? Nee. Ja, soms noemen we het, het is buiten de tijd, buiten de ruimte, het is buiten alle begrippen, het is alles wat de Hartsutra zegt. Zo diep. Eigenlijk is dit hetzelfde stamelen als wat Hisamatsu zegt, ga staan waar geen plek is om te gaan staan. Als er al een plek is, kun je hoogstens uit zeggen, goh, ik heb dat nooit gezien, maar die plek is daar. En het is daar redelijk veilig, ja, een hekje erbij en zo. Maar er is geen plek. Dat is nieuw. Dat is nieuw. En dat zegt Maria Zambrano. En daartoe roept ook Anthony Haggerty op. Ja, op dat nieuwe. En dat is wat wij uitdrukken met de teksten die wij zingen. Je zou kunnen zeggen, zoals Eskimo's dat soms zeggen over kunst, dat vind ik heel mooi. Een oude Eskimo, een Eskimo-vrouw zei een keer, die maakte uit been een beeldje. En toen zeiden ze, waar haalt u die voorstellingen vandaan, die plaatjes? En toen zei ze, die zitten er gewoon in, die zie ik. Ik schrap alleen weg wat er nog bovenop is. Maar het beeld zit erin. Maar dat is mooi. Dat is eigenlijk ook iets, Nietzsche zegt ergens ook zoiets. Hè? Ik heb zelfs in de lelijkste steen heb ik dat beeld gezien wat ik eruit moet kappen. Dat zijn zelfde woorden. Ja, daarom spreekt ook Nietzsche over scheppen. Daarom spreekt Hisamatsu zo nadrukkelijk over dat, dat zegt hij erbij, wat in de zen zo verwaarloosd is, in het boeddhisme überhaupt. Het lijkt, je moet maar ontdekken wat er is. Je kunt dat desnoods met je tanden op elkaar ontdekken en dat is het. Maar alle woorden gaan de mist in. Het bestaan gaat de mist in, dat woord. Het is gaat de mist in. Het is wat wij uitdrukken in onze teksten, is wat die Russische schrijver zei. Dat is een levend iemand die ik twee keer gesproken heb. Dus het is niet van, ik heb dat ook weer uit een boekje. Dat is iemand door wie ik zo geraakt ben en met wie ik twee keer een gesprek gehad heb. En die dan schrijft, kunst of wat je ook noemt, wat wij uitbeelden, is ten diepste herinnering aan de toekomst. Ja, wat wordt uitgebeeld, dat is ons diepste verlangen dat de werkelijkheid zo is als een grenzeloze moeder zonder grenzen aan de ontferming. En dat wordt gestameld in zo'n tekst als die wij zingen. Ja, en niet van waarom zie ik het niet en waarom voel ik het niet. Het is een diep verlangen dat de werkelijkheid zo leeft als die tekst stamelend probeert uit te drukken. En dat geldt ook voor de andere teksten. En dan nog iets. Ook in verband met Anthony Haggerty. En deze teksten. Misschien lijkt het allemaal, dat kan ik me voorstellen, zo van een beetje van, nou, het is allemaal dat die wijsheid voorbij alle wijsheid en zo en dingen. En waarom daar zo mee bezig zijn met die vrouwelijke gestalte, moet dat nou? Ik heb al gezegd wat Masao Abe erover zei. En Daisha Suzuki. Maar ook in het Westen. Ook in het Westen. Van namen waar u het misschien niet van verwacht. Juist van mensen die een nieuw zeg maar, visioen, een perspectief, een hoop, een verlangen hebben, dat die werkelijkheid anders wordt dan waarin ze nu is vastgelopen. Zoals dat getuigenis van Hagerty en anderen. En dat manifest van Isamatsu. Ik zal een voorbeeld noemen. Ik zou het niet van verwachten. Théa de Chardin. U weet wie Théa de Chardin is. Dat is toch een beetje de grootste en belangrijkste katholieke of christelijke denker of, hoe moet je het noemen, theoloog. Het fenomeen mens is een van zijn boeken, het bekendste boek. Maar hij heeft een boek geschreven over het vrouw, ik weet niet hoe het in het Frans heet. Het vrouwelijke gelaat van God. Het is zo'n indrukwekkend werk. En bovendien, schrik niet, een hymne aan het eeuwig vrouwelijke. Niet aan een soort moedergodin, maar aan dat wat ik nou net probeerde te zeggen, als het gaat niet om wat er is, maar wat wij als het ware met ons hart, met onze ingewanden voelen, dat dat de diepste werkelijkheid is. Die nu nog verwrongen, of als in een spiegel, of verknoeid door ons, niet genoeg tot ons doordringt. Zo, daar schrijft hij een prachtige hymne over. Komt ook in mijn boek, ja? Hymne aan de, hymne à l'éternel féminin. Zo indrukwekkend. Ja, en een naaste collega, een andere belangrijke katholieke schrijver van mijn generatie, die u waarschijnlijk niet kent, maar die iedereen toen las, die een beetje met religie bezig was, Henri de Lubac. Zegt iemand dat iets? Ja. Ah. Ik trakteer je op een glas wijn. Ja, maar die heeft daar ook zo'nzelfde boek geschreven over. Ja. En waarom? Omdat het zo leuk is, een vrouwelijk gelaat op God, omdat het weer eens iets anders is. Nee, omdat het gaat omdat dit een uitdrukking is van de schepping van de werkelijkheid zelf. Om het met woorden van Fortman te zeggen, die komt steeds in opstand. Hè. Het standaardwerk van Fortman is erover dat wij zo gauw praten over een innerlijk. Hè. Dat is een groot gevaar van onze cultuur. Er is een soort innerlijk en daar leven een soort archetypen en die projecteer ik op de werkelijkheid. De werkelijkheid is dood, dat weet de wetenschap, dat is materie, dat is steen, maar wij projecteren daar iets op. Nee, dat is een verkeerd idee. We projecteren wel veel dingen, maar religieuze projectie is een fundamenteel fout begrip. Dit, wat wij zo noemen, leeft in ons omdat het in de werkelijkheid leeft. Ook al zien we het niet met onze ogen en onze zintuigen, wij zien het met ons hart. Zoals de Saint-Exupéry dat zegt in De Kleine Prins, wij zien dat met ons hart. Hij zegt het letterlijk zo, het is het ontdekken met het hart van een werkelijk bestaande, diepe, mysterieuze zinssamenhang in de werkelijkheid. Zoals een atheïstisch schrijver Zamyatin, hè? Ik vind het een atheïstische mysticus, ergens zegt, heel het universum is één grote moeder. En wij alle, heel de schepping, wij zijn nog altijd niet volledig geboren. Wij rijpen nog in haar schoot. En dezelfde woorden, precies zo, bij Maria Zambrano. Dat is een wonderlijke uitdrukking. Hè? En dat is wat theater zo ziet. Dat dit is iets wat niet tot zijn recht gekomen is in al onze manieren, religieus ook, om te praten over de werkelijkheid. Vandaar dat hij dat centraal stelt. Niet van, oh, ik zou het zo fijn vinden om eens een beetje, als ik nou toch bid, met een soort mooi meisje in de hemel te praten. Maar het is een werkelijkheid die voorbij gezien is, die er ook bij hoort. Ja? En vooral dat het te maken heeft met eerbied voor de aarde. En met het milieu, en met de stof en de lichamelijkheid, dat. Zo sterk. En nog een voorbeeld, die heel dikwijls genoemd wordt, dat is pikant, door de feministische theologen. En hij is, u kent die naam ook, jij kent hem zeker, Jaap, Leonardo Boff. Ja. Wie kent hem nog meer? Jij ook, fantastisch. Leonardo Boff, ik zal het even vertellen, dat is de grote bevrijdingstheoloog. Hè, van de bevrijdingstheologie in Zuid-Amerika. Heel sterk met het besef dat wij een andere houding in het religieuze moeten kiezen om de aarde te vrijwaarden voor de vernietiging waarmee wij bezig zijn. Op allerlei manieren, op allerlei manieren. Op het tekort. En ook hij schrijft een boek over the female face of God. Hij. En hij had er natuurlijk ook christelijke beelden bij. Maria en de Sophia, de wijsheid Oude Testament. De wijsheid uit het Oude Testament. Waarvan zoveel opmerkingen en boeken geschreven zijn. Dat dat zo lijkt op de wijsheid in de boeddhistische literatuur. Dat zijn dezelfde oerbeelden, maar niet in de zin van dat ze hier zitten, maar die leven in de werkelijkheid. En als wij de werkelijkheid zien als één groot levend iets, dan is dat het gelaat. En daar schrijft ook hij over. Met juist bezorgdheid over de aarde en over de concrete positie van vrouwen. En dat alles, deze getuigenissen die ik dan maar zo op een rijtje noem, de bezorgdheid over wat er gebeurt. Dat het catastrofale mogelijkheden in zich houdt. En wat Thich Nhat Hanh ook over praat. Anthony Hegarty. Margrethe Joesenaar. Issa Matsou. Eén ding. En dat tegenover de ontdekking. Het kan anders. Het moet anders. En dat heeft te maken ook met de ontdekking van, zeg maar, die oerbeelden. Zoals Maria Zambrano dat zegt. Levender dan in mij, dan welle andere werkelijkheid ook. Voor mij zo levend, zo intiem, omdat ze bij mijn hart zijn. Ook al kan ik niet zeggen, het is er, in de zin van het is. Maar sorry, leven is juist dat het elk ogenblik anders is. Elk ogenblik een plek waar geen plek is om te gaan staan. En deze dingen, op allerlei manieren, die worden ook in die klassieke teksten stamelend gezegd. Dat zijn pogingen om iets op allerlei verschillende manieren daarvan uit te drukken. Ik ben ervan overtuigd dat het broodnodig is dat ook eigentijds te vertalen. Ik weet ook niet hoe ik dat moet doen. Ik probeer dat ook maar met wat op mijn weg gekomen is aan getuigenissen, wat ik lees. En ieder zal dat op zijn eigen manier moeten doen. Maar ik hoop dat als wij die teksten zingen, dat het meer is dan alleen maar een devoot gebedje uit een andere cultuur dat iets nieuws brengt. Het is het meest wezenlijke. En uitgesproken midden in een bestaan wat een koan en een impasse is. En daarmee gaan we terug de stilte in.